Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op deze laatste zondag, die toch ook de laatste dag van dit jaar is, en in deze laatste kerkdienst van het jaar 1989... gedenken wij aan hen die heen gegaan zijn in het afgelopen jaar. Op 27 januari overleden de te vroeg geboren kinderen van Dijk, Matthäus, Dominique en Johannes, Domineesweg 26C. En op 24 februari overleed het te vroeg geboren kind Ellen Lucreza Wakker, Zandplaats 57. En op 3 maart de te vroeg geboren tweeling van broeder en zuster Ras van Veen, Roggebod 52. 21 maart stierf broeder Johannes Jacobus van der Heijden, Langedam 90, in de leeftijd van 60 jaar. 24 maart stierf broeder Riekelt Nentjes, Nieuwe Klif 10, in de ouderdom van 83 jaar. Op 3 april stierf broeder Willem Pasterkamp, wijk 622A, op de leeftijd van 87 jaar. 9 juni stierf broeder Klaas Hakvoort, Nieuw-Guinea-straat 75. Hij werd 83 jaar. 19 juli stierf broeder Jacob den Dulk, Oude Dijk 49. 74 jaar werd hij. 18 augustus stierf broeder Jan Marten ter Napel, wijk 630B, ook 74 jaar. Op 9 september overleed het te vroeg geboren kind Benjamin van Urk, Schelpenhoek 64. 19 september stierf zuster Albertje Kwaadgras Ras, wonende in de Talma, 78 jaar oud. 10 oktober stierf broeder Klaas de Boer, wijk 5 nummer 40, 70 jaar. 5 december stierf op de leeftijd van 1,5 jaar Klaas Kramer, Harderbank 27. En 9 december overleed het te vroeg geboren kind Israël Kramer, Surinamestraat 50. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. We zingen Psalm 89, het 19e vers. Gemeente, de schriftlezing is vanmiddag uit het boek van de profeet Hosea. En we lezen daarvan het laatste, het 14e hoofdstuk, Hosea 14. In aansluiting op de lezing van de schrift zingen we het 4e vers van Psalm 85. Psalm 85, het 4e vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderken zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot den Heere, uw God, toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u tot den Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onzer lippen. Assur zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onzer handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben, want mijn toorn is van hen gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Ze zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Ze zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs, die verstaat deze dingen. Wie is verstandig, die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Maar de overtreders zullen daarin vallen.
Oh.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, het woord des Heren dat we u willen preken op deze laatste gelegenheid in 1989... vinden we in het 14e hoofdstuk van Hosea, het gelezen schriftgedeelte, en daarvan het 4e vers. Hosea 14, het 4e vers. Assur zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden, en tot het werk onzer handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. We willen eerst het woord, de zegen des Heren over de prediking van het woord des Heren vragen. En dan willen we in onze gebeden gedenken aan de familie Bakker, Surinamestraat nummer 4. In verband met het feit dat vanmiddag een broer van deze familie dood werd aangetroffen. Hij overleed op de leeftijd van 54 jaar. Heren, we buigen ons voor u neer in deze kerkdienst, in deze samenkomst der gemeente, die de laatste zal zijn in de 80er jaren. De laatste in een heel jaar. Er zijn er heel wat aan vooraf gegaan, kerkdiensten. En als we het uitbreiden tot de jaren 80, dan nog veel meer gelegenheden waarin uw woord vrij en onverhinderd gepredikt mocht worden. En in deze laatste kerkdienst zoeken we nog één keer te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. En wil dat kunnen, Heren, zullen we echt horen en verstaan, en dan hebben we uw geest, uw zegen, uw onmisbaar godswerk nodig. Dat is in elke kerkdienst zo en dat is nu niet anders. En als die zegen ons onthouden wordt en als de geest niet werkt, Heren, dan kan dat woord nog wel verkondigd worden, maar dan doet het ons geen nut. Dan laat het ons verder ook onberoerd, dan heeft het geen effect. En dan blijven we die we zijn. Alles wacht op u. En zo zijn onze ogen ook dit keer nog weer op u de Heere geslagen, totdat gij ons genadig wilt zijn. Kom in ons midden, werk in ons midden en maak uw wonderen een gedachtenis. Heere, doe het niet om onzentwil. Dat is nog nooit mogelijk geweest en dat is het ook nu niet. Integendeel, aan het eind van het jaar en past het ons om nog eens een keer terug te kijken. En als wij terugzien, Heren, dan zien we inderdaad heel wat zegeningen van u, heel wat bemoeienissen die gij met ons gehouden hebt. Maar als we eerlijk zijn voor uw heilig aangezicht, als u ons eerlijk maakt, dan zullen we ook kunnen constateren dat er heel wat geweest is in het afgelopen jaar wat niet door de beugel kan. Door de beugel van uw goddelijke wet. Dan is er heel wat, Heren, dat ons aanklaagt en beschuldigt en dat ons veroordeelt. Dan is er zoveel. dat wij wel allemaal beschaamd de ogen dienen neer te slaan en het hoofd dienen te buigen met de erkentenis dat we gezondigd hebben. Heere, dat past ons inderdaad. U verwacht dat ook van ons. Niet alleen de zegeningen tellen, niet alleen verwonderd staan over zoveel goeds van uw kant naar ons toegekomen, maar ook echt oprecht met een verbroken hart en een verslagen geest erkennen, Heere, wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Laten we dat nu niet alleen zeggen en laten we dat niet alleen met onze mond en met onze lippen belijden, maar laat dat ook de vertolking zijn van wat er leeft in ons hart. U hebt gezegd dat u een verbroken hart en een verslagen geest niet zult verachten. Zulke offers hebt u nog nooit veracht. Die zult u ook op de Oudejaarsdag van 1989 niet verachten. Maar ze moeten er wel zijn. Want dat zijn toch de enige offers die uw heilig oog behagen kunnen. Heere, werkt dat dan in ons leven? En als wij dan niet met zo'n verbroken hart tot u kunnen komen, dan smeken we u in deze ogenblikken om zo'n verbroken hart. Dat u het ons geven, dat u het in ons werken wilt. En dat u zo ons geschikt wilt maken om in oprechte verootmoediging voor uw heilig aangezicht te treden. En dat we zo ook in de prediking van uw woord dan maar mogen worden opgeroepen, Heere, tot de waarachtige bekering. Dat kan toch? Dat is toch mogelijk? Uw woord wijst ons daarin toch de weg. Er is toch ook barmhartigheid bij u te verkrijgen? We kunnen toch geholpen worden ter bekwamer tijd? Het is nu nog de dag der zaligheid. Het evangelie gaat nog uit. Nog één keer van het jaar. Mag het dan in deze laatste keer dus een gezegende zijn? Mag deze kerkdienst een kerkdienst zijn die we niet vergeten? Misschien zijn we heel wat kerkdiensten van het afgelopen jaar vergeten. Misschien zijn de meeste wel zo aan ons voorbij gegaan. Misschien wel allemaal. Maar laat dan deze laatste toch nog indruk mogen maken. Doordat u er zelf in meekomt. Doordat u zelf krachtig en heerlijk in het midden der gemeente werkt. En als er kerkdiensten geweest zijn, heren, die in ons leven gezegend werden. En als de verkondiging van uw woord in ons leven een plaats kreeg. En in ons hart een plaats kreeg. En als we uw woord leerden liefhebben. En als we uw stem mochten leren verstaan. En als we u mochten leren volgen. En als we smaak hebben gekregen in de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk. En als we hebben leren beleven, nu en dan, soms, soms niet. Maar als dat toch het geheim van ons leven geworden is, dat we u de Heere mochten ontmoeten in uw bedehuis. En dat we daarom mochten getuigen, uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Maak het dan ook dit keer nog goed met ons, Heere. En wil dan ook dit keer nog tot ons komen en tot ons hart spreken en uw genade nog een keer bekendmaken. En die genade ook indragen in en afdrukken in onze harten. Zegen gij ons. En dat alleen om de verdiensten van de Heere Jezus. Heere, we dragen aan u op allen die het moeilijk hebben. Bijzonder op een dag als deze. Zojuist hebben we elkaar de namen gelezen van hen die het, voor wie dit afgelopen jaar het sterfjaar was. Er waren er een heel aantal bij, heren, die er aan het begin van het jaar ook nog niet bij waren en die er aan het eind van het jaar niet meer bij zijn. Sommigen hebben maar heel even geleefd, sommigen helemaal niet. En zo zien we het, dat het waar is wat we gezongen hebben. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Zelfs kleine kinderen worden soms al voor het moment van hun geboorte weggenomen. Of zo kort na het moment waarop ze geboren zijn. Ook tot kinderen komt de dood. En laten onze jongens en meisjes dat ook beseffen. Als we gezond zijn, dan denken we er niet aan dat we een keer sterven gaan, maar toch moeten wij leren sterven. En toch moeten we het beseffen dat we sterfelijke mensen zijn. En elke keer als er een baby geboren wordt, wordt er een sterfelijk mens geboren. En een keer komt het uur van scheiden. En soms duurt dat heel lang. We hebben elkaar de namen genoemd van mensen die ouder mochten worden. Sommigen heel oud. En toch zijn ze er niet meer. Toch is hun plaats nu ook leeg. Sommigen hebben de grens van de 80, van de zeer sterke mogen bereiken en zelfs overstijgen. En toen werd het toch waar. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En dat moet ons allemaal, dat moeten ook onze ouden gaan beseffen en meer gaan beseffen. De dag van sterven komt. Heere, leert u ons sterven, voordat we het moeten. Leert u ons het leven vinden in u de Heere, voordat de dood komt. Opdat we geborgen zijn en leven mogen, ook als de dood komt. En dat kan alleen als wij, uw Heere Jezus, het leven tot ons deel hebben. We bidden u voor de bedroefden, voor de mensen die vandaag, alle dagen wellicht, maar bijzonder toch ook vandaag weer eens opnieuw gevoelen wat ze verloren hebben, wat ze kwijt zijn. En die vandaag, alle dagen zeker wel, maar ook vandaag bijzonder toch nog weer geplaatst worden voor die leegte, voor dat gemis. Heere, geeft u kracht en ondersteuning en hulp en bijstand. Geef uw genade. En laat die genade genoeg zijn. Wij kunnen in ons leven wel eens zover komen dat we zeggen, het is genoeg. Zei Elia ook, het is genoeg. Ik kon er niet meer bij hebben. Maar we moeten het leren om aan uw genade genoeg te hebben. En dan kunnen we ook verder. En toen Elia dat ondervond, toen zei hij niet meer, het is genoeg. Maar toen kreeg hij nieuwe taken en nieuwe opdrachten en in uw kracht kon hij dat ook verrichten. Want uw genade was genoeg. Heren, mag dat ook de ervaring zijn van rouwdragenden en van bedroefden en van mensen die het moeilijk hebben. En die soms wel eens niet verder kunnen. Maar dat ze dan in uw kracht toch weer wel verder kunnen. Met het oog op u en met de verwachting van u. Ook als ze straks een nieuw jaar binnengaan. Heren, wij bidden u ook voor die familie die vandaag de tijding kreeg dat een uit hun kring zo plotseling hen ontviel. Geef ook in dat verdriet en in dat gemis uw ondersteuning en uw bijstand. En wilt u het doen ervaren dat als mensen wegvallen, als de dood komt, als die boodschapper van u, als die executeur van u, die het waar doet zijn, sterven zult ge, stof zijt ge en stof doet ge, zult ge tot stof zult ge wederkeren. Dat als die dood komt en als het graf nooit zegt het is genoeg, dat er toch ook tegenwicht, dat wil zeggen troost is in u de Heere en in het woord van uw genade. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer. We erkennen onze zonde, we belijden onze zwakheid. En we smeken u om uw gunst, om uw komst, om uw inwoning, om uw werk. Nog één keer in dit jaar. Amen. Psalm 49, het vierde en het zesde vers. Psalm 49, al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. Van kind tot kind gedurig overgaan, al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt, naar zijn naam genoemd. Het is alles wind. 4 en 6 van 49. Gemeente, op één punt ging het helemaal mis in Israël. In de dagen van Hosea, de dagen van Jerobeam de Tweede. Op één punt ging het helemaal mis, terwijl het op alle andere fronten heel goed leek te gaan. En ogenschijnlijk ook zo ging. En naar de maatstaven van beneden gemeten was het een succes en was het een tijd van welvaart. Economisch, politiek, het ging allemaal best. Maar op één punt ging het mis. We vinden dat in het 13e hoofdstuk in het 6e vers uitgedrukt. Ik lees vers 5. Ik heb u gekend, zegt de Heere, in de woestijn, in een zeer heet land. Daarna zijn ze, nadat hun weide was, zat geworden. Als zij zat zijn geworden, heeft zich hun hart verheven. Daarom hebben ze mij vergeten. Daar ging het mis. In de godsdienst ging het mis. Niet dat er geen godsdienst was, ze waren geen atheïsten geworden. Maar ze hadden een verkeerde godsdienst. Ze hadden een godsdienst zonder God. Ze hadden heiligdommen, ze hadden offers. Ze hadden hun plichten die ze nakwamen. Ze hadden er echt nog wel wat voor over. Ze waren nog wel stipt. De Sabbat werd geëerd, de feestdagen werden gevierd. Maar er zat geen God in, want er zat geen hart in. Ze hadden God vergeten. En dat kon je zo niet merken, aan de buitenkant gezien tenminste niet. Tuurlijk niet als een volk nog godsdienst heeft en als het ook nog naar een heiligdom gaat en als het ook nog bidt en als het ook nog naar de prediking van het woord luistert en als er ook nog wel gaven gegeven worden en talenten besteed worden en als er nog dienaren zijn in het heiligdom, dan zie je zo aan de buitenkant nog niet direct dat God vergeten is. Maar u had maar eens moeten luisteren naar de gesprekken die ze voerden. Daar bleek het wel uit. Ze hadden het over van alles en nog wat. Ze hadden het over de welvaart en ze hadden het over de verdiensten en ze hadden het over de landbouw en ze hadden het over de visserij en ze hadden het over de politiek en ze hadden het over de vijanden die gelukkig ver weg waren en ze hadden het over de succesvolle regering van hun koning en ze hadden het over al die dingen die ze bereikt hadden en de plannen die ze hadden om nog meer te bereiken en ze zouden nog dit en ze zouden nog dat. Daar hadden ze het over en als ze over de godsdienst praten, dan praten ze over die mooie heiligdommen in Bethel en in Dan. En dan praten ze over dat mooie kalf dat daar stond. En dan praten ze over de opbrengst van de collecte die ze gehouden hadden en over de offers die ze gegeven hadden. Maar geen woord over God. Daar bleek het uit. God vergeten. En als je ze zo bezig zag, en niet zozeer in hun bedrijf, maar in hun vrije tijd, waarin ze alle tijd hadden om toch inderdaad de belangen van hun ziel te zoeken en de Heere te dienen, omdat ze dan rust hadden van hun dagelijkse bezigheden. Als je ze zag in hun vrije tijd en hoe ze die besteden, dan kon je opnieuw constateren dat de Heere terecht zegt: daarom hebben ze mij vergeten. En als je in hun gedachten had kunnen lezen, dan was het helemaal duidelijk geweest. God vergeten. En dan is het geen wonder dat als de Heere zijn knecht uitstuurt om tot dat volk te preken, dat hij ze weinig vleien kan. Dat moet u bij Hosea ook niet verwachten. Een volk dat God vergeten heeft, dat wordt niet over de kuif geaaid. Een volk dat God vergeten heeft, daar heeft de Heere harde dingen tegen te zeggen. En zo gebeurt dat ook. En daar is het boek van de profeet Hosea vol van. Maar daar blijft het niet bij. Want al zegt de Heere nog zulke harde dingen, omdat hij ze moet zeggen. Natuurlijk, mensen die met de rug naar hem toe staan, mensen die van hem afhoereren en die op de weg naar het verderf zijn, naar het eeuwig verderf, die moeten soms hard aangepakt worden en die moeten soms tot de orde geroepen worden, dringend, waarschuwend. Met alle klem. Als de Heere dat doet, dan doet hij dat met het oog op hun behoud. En dan zijn al die boodschappen van de profeet Hosea erop gericht dat ze tot bekering zullen komen. Want de Heere heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En voordat Hosea zijn laatste letters op papier zet, en voordat hij zijn laatste prediking gehouden heeft en besluit, mag hij ze nog één keer met alle ernst en met alle klem tot bekering roepen. We hebben dat gelezen in het 14e hoofdstuk, beginnend bij vers 2. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe. Keer toch terug, keer toch om. U hebt nu een stuk van de weg afgelegd die bij God vandaan voert en die naar het verderf gaat. Want elke weg die bij God vandaan gaat, dat is een weg die naar het verderf voert. U bent ook in dit afgelopen jaar, zegt de profeet, tot het volk Israël weer verder gekomen bij uw eeuwige ondergang. Keer toch terug. Leg die weg naar God toe weer af. Want ge zijt gevallen om uw ongerechtigheid. En dan zegt hij ze voor hoe ze moeten teruggaan. En wat ze tegen de Heere moeten zeggen als ze terugkeren. Neem deze woorden met u, zegt hij. Hij legt het ze in de mond, hij legt het ze op de lippen. Hij zegt het ze voor, bekeer u tot de Heere en zeg tot hem. Een schuldbelijdenis. Een bede om vergeving, een smeekbede om Gods gunst en tenslotte een plechtige gelofte. We gaan het niet over al die onderdelen hebben vanavond, al zou dat best op zijn plaats zijn, maar we krijgen dan te veel stof. Een enkel woord over dat neem weg alle ongerechtigheden. Daar zit de schuldbelijdenis in, want dat spreken ze dan van zichzelf immers uit, nietwaar? Dat ze ongerechtige dingen hebben. Ongerechtige dingen, zei David, hebben de overhand over mij. Die zijn er ook in het leven van dat volkje. Hosea zegt, zeg dat nu tegen de Heer. Beleid hem dat nu. Dat je van het weg, van de paden, van het recht bent afgeweken. Zeg dat nu eerlijk. Wind er geen doekjes om, leg er geen sluier over. Doe dat deksel niet op de put, want de Heere kijkt er toch in en de Heere weet precies wie ge zijt en wat ge geweest zijt, ook in de afgelopen periode. Neem weg alle ongerechtigheden. Vraag hem dat. Beleid het eerlijk dat u zondaar bent. En vraag de Heere dan om vergeving van zonde, om de wegneming van al die ongerechtigheden. Smeek de Heere dan of hij het goede dat hij zijn genade wil geven. En dan die gelofte. Ja, de profeet wil zo graag dat het volk terugkeert tot de Heere en dat ze schuld beleiden, dat ze als een boetvaardige komen. Maar dat ze niet alleen zonde beleiden en om vergeving van zonde bidden, want dat is nog maar de helft van de weg. Het past ons ook op de Oudejaarsdag om dat met elkaar en heel persoonlijk te doen. Het past ons om dat gemeenschappelijk en individueel te doen. Zonde beleiden. Vergeving vragen. Maar dat is nog maar de helft. Er moet ook, dat hoort toch ook bij bekering, met de zonde worden gebroken. De zonde moet toch ook worden gemeden. De zonde moet toch ook worden ontvloden. En daarom de profeet beweegt het volk om voor Gods aangezicht ook een gelofte af te leggen. Asser zal ons niet behouden. We zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. En als het volk dan tot Hosea zou zeggen, door schuldbesef getroffen en verslagen. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan een mens breken met de zonde? Hoe kan een mens vergeving van zonde zoeken en ontvangen? Dan zegt Hosea het in twee woorden voor. En dan geeft hij zijn pleitgrond ook voor hun gebed. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Gemeente, we concentreren ons op dat vierde vers voor de rest van deze kerkdienst. En daar zit in de eerste plaats die gelofte in. Drie dingen worden daar gezegd. Assur zal ons niet behouden. Op paarden zullen we niet rijden. En tot het werk van onze handen zullen we niet meer zeggen, gij zijt onze God. Nou, wat betekent dat dan? Assur, Assyrië, één van de twee wereldrijken uit die tijd. Er waren er twee, Assyrië in het noorden, in het noordoosten, en Egypte in het zuiden, in het zuidwesten. Dat waren de grootmachten van die tijd. En daar lag Israël tussenin. En Israël wist niet goed welke kant ze moesten kiezen. Ene keer keken ze naar de ene kant, de andere keer keken ze naar de andere kant. Als het gevaar van Egypte dreigde, dan zochten ze hulp bij Assyrië. En als het gevaar van de kant van Assyrië wel eens een keer dreigde, dan keken ze naar Egypte om hulp. Wat hebben ze gedaan? Dat hebben ze jarenlang gedaan. Die zigzagpolitiek, die hebben ze lange tijd volgehouden. Maar ondertussen hebben ze vlees tot hun arm gesteld. Hebben ze op prinsen vertrouwd. En dat was verkeerd. Als het gevaar van de kant van Egypte kwam, dan zorgden ze ervoor dat ze veilig gesteld werden door een bondgenootschap met Assyrië. En al kostte hen dat soms heel wat, en al moesten ze schatten uit het koninklijk paleis en uit andere bronnen halen, dan hadden ze dat er wel voor over, want de hulp van Assyrië was de moeite wel waard. En waren ze er dan in geslaagd om via de diplomatie weer zo'n verbond te sluiten en zo'n overeenkomst te maken, dan voelden ze zich gedekt, dan voelden ze zich veilig, dan hoefden ze geen kwaad van Egypte te duchten. Assur heeft hen in hun overleggingen en in hun berekeningen, in hun politiek en in hun diplomatie heel wat keren behouden, zoals ze dan zelf uitrekenden. Maar intussen waren ze dus bezig om op vlees te vertrouwen. En niet op God. Niet op God. En zoals Jesaja dat zei in het 14e hoofdstuk van zijn boek, zo hebben ze het niet beoefend en in praktijk gebracht. Toen ging het ook om zo'n coalitie tegen een vijand. En ze zochten hulp bij die en ze zochten hulp bij die om van de macht en van de overheersing van een ander maar verlost te worden. Jesaja zegt, al die diplomaten die komen om op bezoek te gaan en om overeenkomsten te sluiten, wat zal men dan antwoorden, de boden des volks? Dit, dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten zijns volks een toevlucht daarin zouden hebben. Dat had de houding moeten zijn. Vertrouwen op de Heere heeft Sion toch gegrond? Opdat de bedrukten van zijn volk daarin een toevlucht zouden hebben. Hebben ze Assyrië nodig om overeind te blijven, om vrij te blijven? Wel, nee, als ze de Heere maar van harte zijn toegedaan en als ze maar steunen op hun God en in het vertrouwen leven dat de Heere Sion gegrond heeft, dan hebben ze toch genoeg. Een vlees tot hun arm stellen is tegelijkertijd een bewijs dat het waar is wat de Heere in dat vers in hoofdstuk 13 zegt. Ze hebben mij vergeten. Mij vergeten. En dat kwam ook openbaar in dat tweede. Ze dachten dat ze ook van paarden afhankelijk waren. En nu zegt Hosea, ga nu maar tegen de Heere zeggen, op paarden zullen we niet meer rijden. Wat betekent dat? Mag je geen paarden hebben dan? Nee, Israël niet. Want paarden waren onder Israël dieren voor de oorlog. anders dan ezels. Je leest nergens dat ze geen ezels mochten hebben of kamelen. Dat waren lastdieren. Die hadden ze nodig voor het vervoer. Maar paarden werden alleen maar gebruikt als cavalerie. Krijgsrossen. En die importeerden ze dan uit Egypte. Dit keer was kennelijk het oog op Egypte gericht om hulp. En was Assyrië de grote vijand. En nu zochten ze vanuit Egypte paarden, wagens, wapens, krijgstuig. Om zo veilig te zijn tegen de dreigende macht van het Noordoosten. Assyrië. Maar God had gezegd dat dat niet mocht. Koningen, een van de dingen uit de koningswet Deuteronomium 17 was dat hij zich de paarden niet mocht vermenigvuldigen. En Jesaja waarschuwt ook al tegen dat hulpzoeken bij Egypte en tegen dat importeren van die krijgsrossen. Nee, het moet over elkaar geplaatst, nietwaar? Daar staat in vers 8 van hoofdstuk van Psalm 20, deze vermelden van wagens. Zij vermelden van wagens, zij vermelden van paarden, maar waar anders. Het moest zoals Psalm 20 dat zei. En in de 20ste psalm wordt dat tegenover elkaar geplaatst, nietwaar? Daar staat in vers 8 van hoofdstuk van Psalm 20. Deze vermelden van wagens en die van paarden. Heb je die mensen die op paardenvlees steunen? Of op mensenvlees? Of op wapens steunen? Maar wij zullen vermelden van de naam van de Heere, onze God. En ze hadden een voorbeeld in hun geschiedenis. Ik denk aan David, toen die jongen van 20 jaar de reus Goliath moest gaan ontmoeten. Hij had zich aangeboden om die reus te bestrijden. En Saul probeert hem in een harnas te steken. Saul zegt, joh, zo kun je niet gaan, ik heb een goed harnas voor je. En een stevig zwaard. En David trekt het aan. En dat zwaard gort hij aan zijn heup, maar dat gaat niet. Daar is hij nooit gewend geweest. En dat is zijn maat niet. Daar kan hij nooit Goliath in bestrijden. Hij legt het weer van zich. En dan neemt hij 5 steentjes uit de beek. En die doet hij in zijn tas. En dan heeft hij een slinger bij zich. En dan gaat hij Goliath tegemoet. En Goliath spot met hem. Maar David zegt, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. En Goliath, als ik dat zo bekijk, dan kan niemand tegen u op. Met het zwaard en met het schild en met de spies en als een wandelende tank komt Goliath dat Eikendal binnen. En wat heeft David bij zich? Ja, steentjes en een slinger, maar dat noemt hij nog niet eens. Hij heeft een onzichtbaar wapen. Maar ik kom tot u in de naam, letterlijk met de naam van de Heere der Heerscharen. De God van de slagorde van Israël die gij gehoond hebt. Dat is het wat David meebrengt. De naam des Heeren. Wat waren ze daar ver vandaan? In de dagen van Jerobeam de Tweede, in de dagen van Hosea. En ze hebben alweer de Heere verloochend en het is alweer gebleken. Ze hebben mij vergeten. Als ze maar paarden hebben, als ze maar wagens hebben, als ze maar een leger hebben, als ze dat leger maar goed toegerust hebben, en als ze maar een aantal flinke nummers, flinke getallen kunnen noemen, dan houden ze het wel uit, denken ze tegen Assyrië. Ze zijn er niet meer. Misschien nog een paar, zo'n 7000, die de knie voor deze afgod niet gebogen hebben. Maar het volk als geheel, Hosea moet zeggen, de Heere zegt, ze hebben mij vergeten. En u wil de profeet zo graag dat ze teruggaan naar de Heere met de gelofte Heere, zo zal het niet weer zijn. Op paarden zullen wij niet rijden. En dan in de 3e plaats, we zullen niet meer zeggen tot het werk onzer handen, gij zijt onze God. Dat zal wel in de 1e plaats zien op die kalveren die ze gemaakt hebben. Werk van hun eigen handen, goden van hun eigen fabrikaat. Goud, prachtig, kunstwerk. Maar tegen dat werk van hun handen zeggen ze, gij zijt onze God, zoals dat in de woestijntijd ook al het geval was, toen ze daarom dat gouden kalf heen dansten. Aaron zei het. Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland hebben opgevoerd. En het was werk van hun eigen handen. En het was geproduceerd van het goud dat ze meegebracht hadden. Er zat geen geest in, er zat geen leven in, er zat geen kracht in. Maar tot dat dode stuk goud, tot dat dode mensenwerk zeiden ze, gij zijt onze God. En dat hebben ze nou al jaren en eeuwen gezegd in Bethel en in Dan. Het werk van hun handen hun God genoemd. En geknield voor dat werk van hun handen. En offers gebracht aan dat werk van hun handen. En niet alleen aan dat werk van hun handen, maar aan alle werk van hun handen. Want dat ga je natuurlijk krijgen. Als de mens God vergeet, dan komt er een andere God met een kleine g voor in de plaats. Want de mens is een godsdienstig wezen. En dan gaat hij roken naar zijn garen. En dan gaat hij offeren naar zijn net. Habakuk zegt dat. Daar zie je de visserman. Die het werk van zijn handen, die het vistuig dat hij heeft, als een god gaat vereren. En een ander gaat weer ander werk als een god vereren. En wat hij produceert en wat hij aan de techniek mogelijkheden heeft. En wat hij als in zijn intellect, in zijn vernuft aan mogelijkheden heeft. En men gaat bouwen op zichzelf en men gaat steunen op zijn eigen kennis. En al datgene wat wij voortbrengen. Hoewel we het ook nog weer van de Heere gekregen hebben. Want wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Dat gaat de mens zo hoog verheffen dat hij het daarvan verwachten gaat. En die het daar mee rekenen gaat. En Hosea wil alweer dat dat volk tegen de Heere gaat zeggen, Heere, dat zullen we niet weer doen. We breken daarmee. Met dat steunen op onszelf en met dat bouwen op onze eigen inspanningen en op onze eigen werken en op ons eigen inzicht. We gaan de ijdelheid, de nutteloosheid, de futiliteit van wat wij zijn en wat wij doen eindelijk een keer inzien. En we steunen voortaan alleen, alleen op u. Weet je, dat was zoals het in de dagen van Hosea was. Heeft dat woord zijn actualiteit verloren? Of dacht u dat het vandaag ook nog zijn plaats behoorde te hebben? Is Hosea 14 een hoofdstuk dat we kunnen overslaan? Of is het een hoofdstuk en is het woord van onze tekst een boodschap ook voor vandaag? Wat dacht u? Ik denk dat er toch wel overeenkomsten zijn tussen toen en nu. En dan bedoel ik niet tussen Israël en Nederland. Want daar is natuurlijk mateloos veel verschil tussen Israël en Nederland. Nederland is geen verbondsvolk en is zelfs geen godsdienstig volk meer. Maar laat ik dan de lijn trekken, de verbindingslijn zien tussen Israël, het verbondsvolk en het kerkvolk. Ook het verbondsvolk van vandaag de dag. Het gaat goed. Het gaat goed in alle opzichten. Gaat het nou ook goed in geestelijk opzicht? Of moet de Heere van ons ook zeggen, ze hebben mij vergeten? Hebben wij ook op Assur vertrouwd? Hebben wij ook vlees tot onze arm gesteld? En hebben wij ook op paarden gereden? En hebben wij het ook van de dingen die wij voortbrengen verwacht? Van onze prestaties en van onze inzichten en van onze leiders en van de leiders van de volkeren? Steunen op menselijk vermogen? Maar God heeft geen lust in de benen van het paard. En God heeft geen lust in de benen van de man. Maar hij heeft lust aan hen die hem vrezen. En die op zijn goede tierenheid hopen. Nou, kijk nou eens even. Ik ga niet politiek preken. Daar heb ik een hekel aan. Ik geloof dat dat niet juist is ook. Maar een enkel woord. Er is natuurlijk ontzaglijk veel veranderd in dit afgelopen jaar in de wereld. Denk alleen maar aan de laatste maanden en wat er in Oost-Europa veranderd is. We zijn er dankbaar voor. Ik denk dat er alle reden is om er dankbaar voor te zijn dat God die omwenteling gegeven heeft. En wat zie je nou gebeuren in het Westen? Die kentering was al aan de gang, maar er is ineens een heel stuk verder gekomen. Wat zie je nou gebeuren? Er is een tijd geweest dat wij toch altijd met een zekere argwaan en met een zekere vrees in ons hart en met een zekere angstige voorgevoelens aan dat Oostblok dachten. En als wij dachten aan datgene wat die christenen daar moeten doormaken, en we stelden ons al eens heel voorzichtig de vraag: hoe zou het nou zijn als dat eens een keer aan ons kwam? Hoe zouden wij het dan maken en wat zouden wij dan? Als we eens een ogenblik dachten aan de mogelijkheid dat die dictatuur en dat atheïstische bewind ook ons volk zou worden opgelegd en onze kinderen daaronder zouden moeten voortleven, dan maakten we ons grote zorgen, nietwaar? Er is nou zowat niemand meer die zich nog druk maakt om de communisten en om de macht van het Oosten. Want daar hebben we geen kwaad meer van te duchten. Nou, dat is nog de vraag. We hebben toch geen reden daaruit af te leiden dat wij nu een stil en gerust leven kunnen leiden. Ik citeerde zo pas iets uit Jesaja 14. Dat was in de tijd dat er ook allerlei politieke beraadslagingen en diplomatieke activiteiten waren. En toen maakten ze zich in Israël ook blij met het feit dat ze van de kant van de vijand, waar ze altijd beducht voor geweest waren, niks meer te vrezen hadden. Want dat volk dat was zelf krachteloos geworden. En dan zegt de profeet: verheug u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. Ze waren er zo blij om dat dat volk dat als een roede op hen neergekomen was en waar ze een pak slaag van gekregen hadden, nu zelf kapot was. Ze hadden van die vijand niks meer te duchten. De profeet zegt: verheug u daar niet over. Want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen. En haar vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn. Dus het kon nog wel eens erger worden. En ik denk aan een woord van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. Die zegt dat het niet per se in een tijd van oorlog en van dreiging en van onheil moet zijn. Dat we dan de oordelen van de Heere moeten verwachten. Hij zegt het in het 5e hoofdstuk van de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Want wanneer zij zullen zeggen, let u op. Wanneer zij zullen zeggen: het is vrede. En de Koude Oorlog is ook voorbij. Het is vrede. En zonder gevaar. Dan zal een haastig verderf hun overkomen. Gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En ze zullen het geenszins ontvlieden. Onze berekeningen kloppen niet altijd. En als wij nog zo aan het rekenen zijn, het is vrede, geen gevaar, dan zijn we net hetzelfde aan het doen als wat Israël deed en wat de profeet veroordeelt en waar hij dat volk zo graag van bekeerd wil zien. Asser zal ons niet behouden. Op paarden zullen we niet rijden. Onze ogen zijn op de Heere geslagen. Totdat hij ons genadig zij. En tot het werk onzer handen niet meer zeggen: gij zijt onze God. Gemeente, hoe vaak hebben we dat gedaan? Nee, niet openlijk natuurlijk. Daar zijn wij toch wel te gereformeerd voor. Maar met de arglistigheid van het mensenhart, van het zondaarshart, heel geraffineerd. En toch nog zoveel vertrouwen op onszelf. En toch nog zoveel steunen in wat wij doen en in wat wij zijn en in wat wij presteren. Zelfs op geestelijk gebied. Zelfs daar. Tot het werk onze handen. Tot onze godsdienstige activiteiten. Tot ons bezig zijn. Tot ons Ja, noem maar op, alles wat je dan doet zo. Trouwe kerkleden als trouwe gemeenteleden. Met allerlei activiteiten naar links en naar rechts. En met al je ambtelijk werk en met al je preekwerk. Met al je vroomheid en met al je gebeden. En je zegt er toch stilletjes fluisterend, nog niet eens fluisterend. Je zegt er in je gedachten alleen maar tegen: Gij zijt onze God. Ik doe toch dit, ik doe toch dat. God weet dat ook. En je probeert op die manier nog wat verdiensten bij God te hebben. En je probeert op die manier nog een stukje van je zaligheid te verdienen. En je probeert op die manier nog te schuilen achter iets van jezelf. Je zegt natuurlijk dat dat niet zo is. Iedereen zegt dat. Iedereen zegt het als het aan hem gevraagd wordt. Maar o, dat subtiele, dat arglistige, dat verdorvene, verderfelijke mensenhart. Schuiven er altijd nog wat voor in de plaats. Altijd nog weer wat naast God. Of in de plaats van God. En als dat nou zo doorgaat. Als dat in Hosea's dagen nu zo doorgaat, wel de profeet weet waar het dan terecht komt. Dat heeft hij trouwens aangekondigd in het voorafgaande hoofdstuk al. De Heere heeft dat al door de profeet laten zeggen. Daarom werd ik hun als een felle leeuw, als een luipaard loerde ik op de weg. Ik ontmoette hen als een beer die van jongen beroofd is en scheurde het slot van hun hart. En ik verslond ze al daar als een oude leeuw het wild gedierte des velds verscheurde. En dan is er geen redder meer aan ook. Als dit ontbreekt, neem onze ongerechtigheden weg, geef het goede. Asser zal ons niet behouden, op paarden zullen we niet. Als die gelofte ontbreekt, als die bekering ontbreekt, als die belijdenis ontbreekt, als dat breken met de zonde ontbreekt, waar komt een mens dan terecht? Nou, daar waar hij gekozen heeft heen te gaan, toen hij de Heere verliet, toen hij de Heere vergat, toen koos hij voor de dood. En daar komt hij dan terecht. En God weet dat. En hij zegt tegen Hosea, ga ze nog één keer waarschuwen. Ga ze nog één keer tot bekering roepen. Hosea, voordat uw taak ten einde is, u mag niet stoppen. U mag niet eindigen. U mag de jaren van uw bediening niet beëindigen. Voordat u ze nog één keer gezegd hebt. Omdat ik geen lust in hun dood heb. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe. En als ze in Israël dan vragen. Maar hoe kan dat dan? Als dat dan zo is, dat we God op het hoogst misdaan hebben en dat we van het heilspoor afgegaan zijn. Hoe kan een mens vergeving ontvangen? En hoe kan een mens kracht ontvangen om met die zonde te breken en zich ervan af te keren? Hoe is het dan mogelijk dat God nog in ontferming op ons zou willen neerzien en in genade aan ons zou willen denken? Dan mag de profeet in dat woord wat hij tot Israël spreekt het heilgeheim onthullen. En dan mag hij aan Israël ook de pleitgrond voor het gebed aanwijzen. Die laatste woorden. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Het woord ontferming, we hebben het daar wel eens meer over gehad, dat is een geweldig woord in de schrift. Dat is een woord dat ons brengt tot in het binnenste van God zelf. Tot in Gods hart. Het allerinnerlijkste, het allerintiemste van God is met dat woord ontferming verbonden. U weet nog wel, dat is hetzelfde woord. Dat is een woord dat samenhangt met een woord dat vertaald wordt door baarmoeder. Of moederschoot. En ontferming, dat is zoiets als wat een vrouw die zwanger is met de ongeboren vrucht in haar schoot doet. Van ogenblik tot ogenblik liefderijk verzorgen en koesteren. Nou, dat woord met deze gedachte erin gebruikt God om iets van zichzelf bekend te maken. En dat woord mag de profeet hier nu doorgeven. Immers zal een wees bij u ontvangen. ontfermd worden. En Israël mag dat woord ook op de lippen nemen als zij schuld gaan belijden en als ze in de weg der bekering tot de Heere gaan. En ze mogen tegen de Heere zeggen: Heere, u bent toch die ontfermer. U bent toch de God. En dat is een uitdrukking die dan verder in de Bijbel gebruikt wordt. Wiens ingewanden rommelen van barmhartigheid. Spot daar niet mee met zo'n uitdrukking. Ik heb wel eens van iemand gehoord die met die uitdrukking spotte. Zo is God. Dat zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Zo'n ontfermer. En dat is hij nou voor een wees, zegt de profeet. En wat een wees is, weet u wel. Een wees is allebei zijn ouders kwijt. En die staat zonder helper in de wereld. En dan moet u dat maar lezen in de tijd van het licht van de tijd van toen. En dat was een harde tijd. Dat was een wrede tijd in vele opzichten. Voor alleenstaanden, voor weduwen, voor weduwnaren en voor wezen. Er zijn voorbeelden in het Oude Testament genoeg die het duidelijk maken dat juist in een tijd waarin het volk de Heere vergat, ze ook de wetten en de inzettingen des Heere vergaten. En dat het voor die ellendigen dubbel bang en moeilijk werd. Zo'n wees had geen helper. Zo'n wees had geen ouderlijk thuis. Zo'n wees had geen dak boven zijn hoofd. Zo'n wees werd misbruikt, mishandeld, uitgebuit. En in zijn machteloosheid en in zijn hulpeloosheid moet je zo'n weesje eens zien. Kon die niks voor zichzelf doen. Maar is helemaal overgeleverd aan de willekeur van anderen die met hem konden doen wat hij wilde. En wat kon hij? Zijn rechten verdedigen. Bij wie zou hij aankloppen? Machteloos, hulpeloos. En zegt de Heere, en dat is een woord dat hij op meer dan één plaats zegt. Hij is een man en een rechter voor de weduwen en hij is een vader voor de wezen. De Heere trekt zich dat lot aan. En op grond van de belofte mag zo'n wees, als die nergens aan kan kloppen, bij de Heere aankloppen. Zoals die weduwe in de dagen van Elisa bij de profeet Gods en in hem bij de Heere zelf mocht aankloppen. En die toen zo wonderlijk uitgeholpen werd, weet u wel. En die andere weduwe, het was niet eens een Joodse. In de dagen van Elia, die ook zo wonderlijk geholpen werd met dat kind dat half wees was. En de Heere heeft het meer dan eens betoond en bewezen dat het waar is, dat hij een rechter voor de weduwe en een vader voor de wezen wil zijn. Maar dan zie ik dat beeld van die wezen eens het beeld van u en van mijzelf worden. Van de mens. Van de mens zonder hulp. Van de mens zonder huis. Zonder thuis, want hij heeft geen God meer. En dat is het. We hebben God verlaten. God verlaten. En daarom zijn ze wezen geworden. Door hun zonde zijn ze in deze ellende terechtgekomen. Doordat ze de rug de Heere hebben toegekeerd. En doordat ze zich van hem hebben verwijderd. En doordat ze gegaan zijn op een weg die naar het verderf voert. Vrijwillig, moedwillig. Er zat geen opzet achter van de kant van de Heere. Zo hoefde het niet, zo moest het niet. Dat was geen lot dat over hen kwam. Dat was geen noodlot dat hun leven zo bestuurde. Nee, het was een vrijwillige keus. Ze konden anders. De Heere wilde anders. Het evangelie sprak anders. Maar ze hebben, ondanks al de roepstemmen van de Heere, gedaan wat hun ziel zou gaan verderven. En zo zijn ze zonder God in de wereld geworden. En als je geen God hebt, heb je ook geen thuiskomen meer. Dan heb je ook geen hoop meer. En zo stond het ervoor met die mensen. En u zegt, Hosea, ga nu terug, ga nu terug. Ze zeggen tegen Hosea, maar hoe kunnen we terug? Hosea zegt, de Heere heeft geopenbaard dat hij een ontfermer over de wezen is. Over die hulpelozen, over die ellendigen. Over die mensen die God kwijt zijn en die geen thuiskomen meer hebben. Heb u dat wel eens ontdekt, gemeente? Dat wij ons beeld vinden in de wees. Hebt u dat wel eens ontdekt? Dat door het feit dat we zondaar geworden zijn, en dat zijn we allemaal, we God kwijt zijn. En als we God kwijt zijn, wie zal er dan voor ons zorgen? Ah, maar dat gaat nog wel. Ja, dat gaat nog wel, zolang u op uw eigen benen kunt staan. En zolang u nog een beetje vooruit kunt in het leven. Maar nou komt er straks een ziekte. Een ernstige ziekte. En nou grijpt het onheil u aan. En nou komen de zorgen. En waar dan heen? Of nu komt straks de dood. En na het sterven het oordeel. En wat dan? Als je dan, zoals je geboren bent, voor God moet verschijnen. Of als je dan alleen maar met je uiterlijke godsdienst voor God moet verschijnen. En als je dan alleen maar met het feit dat je in een christelijk gezin geboren bent, voor God moet verschijnen. Zonder een nieuw hart. En zonder een afgewassen ziel. En zonder de persoonlijke kennis van de Heere Jezus Christus. Als je dan voor God moet verschijnen en rekenschap moet afleggen van al hetgeen we gedaan hebben. Wat dan? Dan zul je pas beseffen wat het is om wees te zijn. Zonder God. Zonder hoop. Zonder Christus. Durf je dat erop aan te laten komen? Nog één keer in de jaren 80 komt de Heere met het evangelie tot ons. Daarna is het voorbij. Oh ja, we mogen hopen dat de Heere morgenochtend weer gelegenheid geeft om het woord te horen. En de jaren 90 ons zal vergezellen met het evangelie. Dat wel. Maar wat de jaren 80 betreft is het voorbij. Ik weet niet hoe vaak u onder het woord gezeten hebt. En ik weet niet hoe vaak de Heere geklopt heeft aan de deur van uw hart. En ik weet niet hoe vaak de Heere gezegd heeft dat je zo niet sterven kunt. En ik weet niet hoe vaak de Heere genodigd heeft. Wend u tot mij en word behouden. En ik weet niet hoe vaak de Heere, zoals Hosea dat hier doet, tegen u gezegd heeft. Bekeert u toch tot mij toe. Ik ben God en niemand meer. Het is er niet van gekomen in uw leven. U bent nog altijd dezelfde. Of u denkt dat u genoeg hebt aan wat u bezit. En aan wat u bereikt hebt. Of wat u bent. Of wat u doet. Zo in de kerk en in het koninkrijk. Hoe staat het nou met die persoonlijke kennis van de Heere Jezus Christus? Hoe staat het nu met die persoonlijke bekering? En met die omgang met God. Die verborgen omgang. Die vinden de zielen waar zijn vrees in woont. Is dat nou in orde? Is dat nou echt in orde? Als je leest van woorden in de schrift die ons waarschuwen tegen geveinsdheid. Als je leest die dingen in de schrift die ons zeggen dat de mens zichzelf ook bedriegen kan. Dat de mens zichzelf wat inbeelden kan. Dat er ook schijnbekering is. Weet je dan zeker dat het in uw leven geen schijnbekering en geen surrogaatgeloof is? Hoe staat het er nou mee? Ben je nou geborgen? Ben je nu veilig? Als dat haastig verderf komt. En als de oordelen Gods komen. En als het oordeel komt. En als de dood komt. Ben je dan echt geborgen? Weet u het, op goede, op bijbelse gronden, na de dood is het leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. Als je dat niet weet, dan heb je geen reden om rustig voor te leven. Dan heb je geen grond om zonder de Heere verder te gaan. Dan heb je geen grond om op deze laatste dag van het jaar zomaar door te gaan zonder dat je de Heere gesmeekt hebt en zonder dat je geworsteld hebt aan de troon der genade, dat het nog goed mag worden tussen de Heere en uw ziel. Kan dat dan nog? Ja. Want een wees zal ontferming vinden. Als er zulken zijn die net als die profeet bedoelt en die zo tot de Heere gaan met die erkentenis: neem weg onze ongerechtigheden. Als er zijn die zo tot de Heere gaan als smekelingen en als boetvaardigen, om van hem vergeving te smeken en om van hem bekering af te bidden en om van hem vernieuwing van hun leven te bidden en de kracht om met de zonde te breken en tegen de zonde te strijden. Als er zo zijn die tot de Heere gaan en die dat de Heere gaan belijden: Heere, ik ben een wees, ik heb geen God. En dat is mijn eigen schuld. Ik heb geen hoop, ik heb geen toekomst, ik heb geen verwachting. Ik ben een ellendige en een arme en een schuldige en een verloren zondaar. Als de Heere zulke vanavond vindt, dan zult u eens zien. Dan maakt hij het nog waar ook wat hier staat. Dan zal hij zich over zulken ontfermen. Dan gaat dat hart van God open. En dan gaat dat hart van God naar zulke mensen uit. En dan liggen ze voor eigen gevoel onder het oordeel. En dan liggen ze op de mesthoop van deze wereld. Hij richt ze op uit het slijk. En zijn barmhartigheid gaat ze plaatsen naast prinsen en wereldgroten. Zo'n wonder dat God naar het ellendige omziet. Dat God naar dat beschuldigde geweten omziet. Dat God naar die mens vraagt die zichzelf waardig keurt om onder het oordeel Gods te liggen. Dat God naar die mens vraagt die als een tollenaar op de borst slaat en die smeekt: o God, wees mij de zondaar genadig. Zulke weeskinderen. Hij zal zich over zulken ontfermen. En dat betekent dat hij ze in zijn huisgezin opneemt. Dan zijn ze ineens geen wezen meer ook. Want dan hebben ze een vader in de hemel die voor hen zorgt en die zegt: uw vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En dan gaat de Heer het voor zulke waarmaken. Want dan blijft het niet bij die ene belofte. Oh nee. De belofte dat een wees ontferming zal vinden. Moet eens kijken. Ik zal hun afkering genezen. Daar smeekten ze om. Ik zal hen vrijwillig lief hebben. En zij hadden hem vergeten. En ze hadden hem verlaten. En ze hadden met hun woorden en met hun daden uitgesproken dat ze aan de kennis van zijn wegen geen lust hadden. En ze hadden hem reden gegeven om op hen toornig te zijn en als een leeuw hen te verscheuren. Ja, 100 keer en veel meer. En nu zal hij hen vrijwillig lief hebben. Want zijn toorn is afgekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. Hij zal zijn wortels uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. En zijn heerlijkheid zal zijn als van de olijfboom. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Ze zullen wederkeren zittende onder zijn schaduw. Ze zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van de Libanon. Efraim, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord. Die smekeling, die ellendige, hij kan het zelf niet geloven. Hij durfde er niet eens op te hopen. Zo schuldig. En zijn geweten veroordeelden hem zo sterk. En de wet, al de geboden van de wet beschuldigden hem. En toch zegt God: ik heb hem verhoord. Hij had God verlaten. Hij had de zonde gedaan, tot het werk van zijn handen gezegd: gij zijt mijn God. Op Assur gesteund, op paarden gereden, vlees tot zijn arm gesteld, allerlei ongerechtigheid bedreven. En toen kwam hij als een smekeling, als een arm weeskind aan de troon der genade. En hij worstelde en hij smeekte en de Heere zegt: ik heb hem verhoord en ik zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Het laatste is, het allerlaatste, het laatste van de Bijbel ook, dat dat weeskind straks eeuwig thuis zal zijn. Amen. Psalm 126, het derde vers. Heren, we buigen ons nog één keer voor u neer, nu in het midden der gemeente, om van u te bidden dat gij uw woord dat we hebben beluisterd wilt heiligen aan ons hart. En dat u dat geven wilt, Heren, waartoe de profeet opriep, het Israël van zijn dagen en ons vandaag. Terugkeer, belijdenis, smeekbeden, gelofte, pleiten op uw ontferming, dat er mag zijn, voor het eerst of opnieuw. En dat we zo in dit besef dat gij de ontfermer zijt, het jaar mogen beëindigen. Dat we in het besef dat wij gezondigd hebben en dat we vergeving nodig hebben, het jaar mogen beëindigen. Maar ook in het besef dat uw genade, Heere, zo nodig is. En dat u die nog een keer hebt laten verkondigen. En dat we er nog een keer om mogen vragen. En dat we er nog een keer naar mogen vluchten. Heere, schenk ons diepe indrukken van de dingen die u ons vandaag nog weer hebt laten verkondigen. En laat het ons bijblijven. Laat het de rest van deze dag en ook de jaarwisseling mogen stempelen. Dan hebben we zo'n behoefte ook niet aan allerlei drukte en aan allerlei vuurwerk. Dan kunnen we dat ook wel missen. Want dat heeft de wereld dan. Maar als wij dan toch niet meer van de wereld begeren te zijn. Heere, geef ons dan ook in alle opzichten een ander leven. En een ander hart. Een andere begeerte. En andere verlangens. En andere uitgangen van het hart. Geef ons, Heere, de vrezen van uw naam. En wilt u ons in genade gedenken. Ach, wij bidden u, breng ons ook aan de morgen van de eerste dag van het nieuwe jaar nog weer samen. Want dan is uw woord er weer. Gode zij dank, is uw woord er dan weer. Mogen wij er dan ook weer zijn. Om dat woord direct maar weer te gaan openen. En direct maar weer te gaan beluisteren. Om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Heren, beter beginnen is niet denkbaar. Vooral als u er zelf in meekomt. Vergeef ons onze zonden. Van vandaag en van het hele jaar. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie onzer kan voor u bestaan. Maar een wees vindt ontferming, hebt u gezegd. Mogen we daar dan terechtkomen. Om Jezus wil. Amen. We zingen het gebed des Heren. Het zesde en het achtste vers, het gebed des Heren, vers 6 en vers 8, en we zingen dat staande. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.